SBS Radio. Nieuws, actualiteiten en inspirerende verhalen. In je eigen taal. Praat mee. sbs.com.au/dutch.
De Amerikaanse verkiezingen staan voor de deur. 8 november om precies te zijn. En dokter Frans Mols van de Universiteit van Queensland wijst op het gevaar van voorlopen in de opiniepeilingen. Clinton staat nu op 50% tegen Trump 38%. En dokter Frans Mols zegt dat er is een vergelijk tussen de manier van campagne voeren van Trump en die van PVV-leider Wilders. Maar eerst even dat derde debat. Kwam daar eigenlijk nog iets uit?
Kijkers die wat meer spektakel hadden verwacht of wat meer inhoud hadden verwacht. Ik denk dat het inderdaad meer van hetzelfde was. En dat is alleen maar teleurstellend, denk ik. En ook het wekt geen vertrouwen in de campagne en het idee dat een van deze mensen president zal gaan worden.
Niet bepaald. Clinton schijnt voorop te lopen in de opiniepeilingen. Ik weet, jij hebt weinig vertrouwen in de opiniepeilingen. Mm-hmm. Maar hoe zie je het op het moment?
Nou, ik denk dat het verleidelijk is natuurlijk op dit moment om naar die opiniepeilingen te kijken en te zeggen van nou, dit is een gelopen race. Clinton die zit goed in positie en Trump kan niet veel anders doen. Maar zoals ik ook al eerder heb gezegd, ik denk dat dat toch iets te riskant is, die voorspelling. Ik denk toch zelf dat het een veel spannendere race gaat worden dan veel mensen denken. En met name om vier redenen, ik kan ze wel even opnoemen als je dat wilt.
Ja.
Zoals ik al eerder heb gezegd, het eerste punt is dat het volgens ons onderzoek niet alleen de losers of globalization is die Trumps verhaal wel aantrekkelijk vinden. De basis van waaruit Donald Trump kan supporters kan halen is veel breder. Dat is niet echt alleen maar de fabrieksarbeider in zijn blauwe overal, de witte ongestudeerde arbeider. Ons onderzoek laat heel duidelijk zien dat Donald Trump en soortgelijke politici veel populairder zijn, ook onder wat meer welgestelde burgers.
Ja, ja.
Dus dat is één iets wat gemakkelijk vergeten wordt. Mm-hmm. Het tweede punt is dat bijvoorbeeld schandalen opmerkelijk weinig impact hebben. Hè? Als we zien het schandaal wat er onlangs was op 7 oktober, geloof ik, met Donald Trump die dan een bandje publiekelijk gemaakt wordt over
met schunnige opmerkingen
over vrouwen.
Ja.
Nou, dan zie je dat de anti-Trump mensen zien dat gelijk als nu heeft hij zichzelf in zijn voet geschoten. Nu is het definitieve einde van zijn race. Maar als je dan inderdaad even naar de supportniveaus gaat kijken, naar de opinion polls, dan zie je dat dat maar 4 dagen lang gevolgen heeft. Dat gaat een klein beetje ten koste van zijn populariteit. Maar na 4 dagen zie je het alweer omhoog gaan. Dus dan zie je dat dat maar een heel minimale impact heeft in het bredere beeld op de opiniepeilingen.
Dus de feit dat die vrouwen naar voren blijven komen maakt eigenlijk niets meer uit?
Dat maakt veel minder uit dan dat het anti-Trump mensen denken natuurlijk. Aha. Want het is een element van wishful thinking. Hè. We willen zien, mensen die Trump niet zo zien zitten, willen dat graag zien. Als nu is er een uiteindelijke mokerslag waarmee Trump naar huis gestuurd wordt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet zo. Als we naar die nummers kijken, dan zien we dat het veel subtieler allemaal ligt. Mm-hmm. Dus je hebt aan de ene kant het verhaal dat het niet alleen maar de arme sloebers zijn die op Trump stemmen, dat is volgens ons verkeerd. We zien aan de andere kant dat die schandalen veel minder impact hebben dan we denken. Zoals ik ook al eerder heb gezegd, het derde punt is dat Trump supporters veel fanatieker zijn, veel gepassioneerder zijn.
Mm-hmm.
Ik heb dat zelf verbonden aan een soort journey message. Het idee dat voor Trump supporters is er een glorieuze toekomst in het vooruitzicht gesteld. En Clinton heeft alleen maar een verhaal van nou, we doen maar hetzelfde zoals we allemaal altijd gedaan hebben.
Ja.
Dus dat is een voordeel voor Trump, dat hij in een land waar stemmen niet verplicht is, dat je toch veel meer gepassioneerde mensen hebt die ook daadwerkelijk gaan stemmen.
Mm-hmm.
En dan is er nu natuurlijk een vierde probleem waar we het nog niet eerder over hebben gehad. En dat is natuurlijk dat voorliggen in de opiniepolls is natuurlijk ook gevaarlijk. Want de mensen die dus eigenlijk je goed gestemd zijn, kunnen nu ook veel makkelijker denken van nou, het komt wel goed. Hè? Anderen gaan wel voor Clinton stemmen. Ik hoef zo nodig niet meer die deur uit te komen. Het is een beetje nat buiten. Ik blijf me lekker binnen.
Ja.
Dus je ziet dat dat helemaal niet zo'n voordeel is om een grote voorsprong te hebben in de opiniepeils. Of niet noodzakelijkerwijs. Dat er ook een keerzijde aan zit dat het gevaarlijk kan zijn. Dus die vier dingen samen, denk ik, als je die allemaal goed overziet, dan denk ik dat er best een kans is dat het een hele nauwe race gaat worden alsnog. tegen de verwachting in.
Ja, dus de feit dat de partijleiding zich steeds meer terugtrekt, heeft niet echt effect, denk je, aan de Trump-kant?
Nee, dat heeft ook inderdaad dat in feite niet zo heel erg veel effect. Want je ziet natuurlijk dat Trump zich profileert als een anti-establishment man.
Hoe vreemd dat bijna dat als een onafhankelijk kandidaat.
Juist, juist. Dus de attractie die voor veel mensen voor Trump voelen, is eentje van dit is een outsider. Dit is niet iemand die al deel is van het establishment. Hij betaalt zijn eigen campagne. Inderdaad, zoals je zegt, hij profileert zich als een independent kandidaat. En de Republikeinen die zich min of meer zijn handen daarvan aftrekken. Je zou van de ene kant mogen verwachten dat dat een soort terugtrekken van endorsement is. En dat dat dus geen steun verleent aan Trumps campagne. Maar in feite zou je hier ook het omgekeerd kunnen zien. Namelijk dat dat alleen maar bevestigt dat Trump een outlier is. Hè, een outsider die niet part al geteend is door het systeem. En niet al met allerlei touwtjes vastzit aan het establishment. Dus in feite dat ook dat raakt Trump eigenlijk helemaal niet zo hard.
Het is verwonderend dat ook een uitspraak zoals het niet accepteren van de verkiezingsuitspraak, dat ook van zijn rug afglijdt.
Precies. En dat is ook iets wat we in Nederland ook hebben gezien, hè, met Geert Wilders. Ja. Met collega's van mij in Nederland die dus veel nauwe aandacht hebben gehad voor Geert Wilders en de manier waarop hij debatteert. Ik denk aan mensen als Michael Verkuijten in Utrecht bijvoorbeeld, die daar veel over heeft gedaan. Die zegt precies hetzelfde. Het is ook wat er ook tegengeworpen wordt naar Geert Wilders toe. Ook daar water van een water off a duck's back, als ze dat in het Engels noemen. Hè, dat niets raakt hem. En hij heeft altijd de eenvoudige sloganistische positie. Daarmee zet hij dus zijn tegenstander in een positie waar je een complex verhaal moet gaan uitleggen. Waarom het toch niet zo simpel is om immigratie de deur dicht te doen en waarom je toch. Dus hij, Wilders, net als Trump, zorgen altijd dat ze de makkelijke kant van het debat hebben. Een one-liner, een slogan.
En leg jij de rest maar uit, ja.
Ja, en dan forceer je dus de tegenstander. Ja. Om de details te gaan uitpakken. En te zeggen van ja, maar wacht even, we hebben dit verdrag en we kunnen niet zomaar zus. En we moeten toch even denken aan de ramificaties voor hier. Mm. En dat is precies die positie waar de populist niet in wil zitten. De populist wil
wil de controle houden,
En niet iets ingewikkelds willen uitleggen of moeten gaan uitleggen. Dat lukt Wilders verdomde goed, jarenlang en nog steeds misschien. Mm-hmm. Trump doet precies hetzelfde. Hè, hij kan de gekste kreten rondgooien met de muur bouwen en de Mexicanen ervoor betalen. Ga je er tegenaan in, dan zul je dat moeten doen met rationele argumenten. Van ja, maar hoe gaat dat eruit zien? En het is niet eens een serieus plan natuurlijk, maar je kunt er of niets over zeggen, of je moet iets gaan zeggen wat eigenlijk detailistisch is. En zegt van ja, maar hoe bedoel je dat precies? En hoe gaat dat in zijn werk en technisch gesproken? Wat bedoel je nou precies?
En daarbij valt de kiezer in slaap.
Ja, inderdaad. En dan is het weer van ja, zie je, dit is geen visie. Hè? Dit is geen visie. Ik heb een visie voor de toekomst. Ik maak grote claims. Hè?
Hij wordt ook, Obama vindt hem onberekenbaar gevaar voor de democratie. Is hij een gevaar voor de democratie?
Volgens mij zeer zeker. Ja. Ik las laatst een stukje van iemand die had een soort checklist van wat is nou eigenlijk fascisme? Hè? En als je kijkt naar Mussolini bijvoorbeeld, de klassiek fascistisch leider, dan kun je dus dingen aanwijzen waarvan je denkt van verdomd, dat komt er allemaal heel erg dichtbij. Hè? Nou, niet zozeer aanmoedigen, maar toch eigenlijk laten doorschemeren dat geweld tegen politieke tegenstanders ook niet zo heel verkeerd is. Het feit dat je niet gediend bent van dissent, hè, van mensen die afwijken van hun mening. Het opsluiten in gevangenissen van je tegenstanders. Dus dat was een heel mooi stukje dat zei van ja, als je de definitie erbij haalt van wat is nou eigenlijk fascisme, dan heeft Trump al heel veel dingen gezegd die hij vervolgens wel allemaal weer een beetje weerlegt en zegt van ja, dat is niet zo serieus bedoeld. Dus dat is altijd die slidderende slang die je tegenkomt. Maar eigenlijk als je dus die punten afwinkt, dan kom je dus heel veel tegen wat Trump heeft gezegd, wat ook wel past bij dat populistische, fascistische trekjes van de staat, hè, als krachtdadig centrum, de militaire macht, de politiemacht. Politieke dissenters worden niet meer getolereerd.
Dan komen we bij Poetin terecht. Ja, dan komen we bij Poetin terecht. Want zijn grote vriend wordt, hij denkt dat zijn grote vriend is Poetin. Is hij werkelijk Poetins grote vriend?
Dat weet ik eerlijk gezegd niet zo. Daar heb ik me niet zo in verdiept. Dus ik wilde ook een beetje voorzichtig mee zijn om dan daar iets over te zeggen.
Wat zou de waarde zijn van Trump voor Poetin?
Nou, ik denk dat zeker iedere vorm van disruptie natuurlijk een mogelijkheid is voor iemand als Poetin. Ik bedoel, Poetin is natuurlijk een opportunist. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen als iemand die het zaakje een beetje van op afstand heeft bestudeerd. Als je ziet dat iemand, bijvoorbeeld China doet hetzelfde in de Zuid-Chinese Zee, dan is een beetje tachten van het uitproberen van waar kom je mee weg. Hè? Dan een paar van die eilandjes gaan opbouwen als marinebasis. Dat is een soort van wat we noemen brinkmanship. Hè? Van hoe ver kan ik gaan voordat of de Verenigde Staten of Rusland beginnen te brullen en zeggen van niet verder. En ik denk dat brinkmanship, en Poetin doet dat natuurlijk ook al jaren. Hè? Ja. Al jarenlang vliegen er vliegtuigen boven de Noordzee, boven Nederland en Engeland. Mm-hmm. Russische
oorlogsschepen varen ook.
En dat zijn allemaal van die provocaties en de Nederlandse regering en de Engelse regering zijn zich er heel van bewust. En dat wordt er geprobeerd om maar niet te provoceren, om er niet te veel aandacht. Maar dat is ook weer dat brinkmanship van toch maar laten de armen, de spieren flexen en laten zien dat je militair een mogendheid bent. En ik vermoed dat met iemand als Trump dat wel even wat intensiever zou kunnen gaan worden. Omdat er natuurlijk een discrepantie is van de ene kant een vrij macho-achtige leider die dan wel in de wereld wil staan als een machtige leider, à la Poetin. Maar van de andere kant ook een man die natuurlijk enorm weinig ervaring heeft als het gaat om buitenlandse politiek bedrijven.
Kan zijn eigen ego hier flink in de weg komen?
Ja, daar zijn we natuurlijk wel een beetje in het soort speculeren. Maar ik zou het absoluut eng vinden, moet ik eerlijk zeggen. Het idee dat hij inderdaad buitenlands beleid gaat maken voor... dat is niet vanuit voorkeur voor Clinton als zodanig. Ja. Wat dat betreft heb ik daar ook mijn bedenkingen bij.